NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Het is nog altijd de week van de prijswinnaars. En vanavond is onze gasten een violiste die de hoogste onderscheiding heeft gekregen van het Fonds Podiumkunsten, de Nederlandse muziekprijs voor jonge getalenteerde muzici. Omdat, zo meldt de jury, de viool onder haar handen, als het ware, een menselijke stem krijgt. Hier is Maria Miltstein. Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij Kunststof van donderdag 21 december. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. Maria Miltstein, welkom.
Goedenavond.
Leuk dat je er bent. Je hebt een internationale carrière. Je hebt een zeer, zeer, zeer volle agenda. Je hebt een vriend. Hij is ook violist.
Ja.
Kortom, hoe gaat jullie kerst eruit zien?
Heel rustig, hoor.
Ja?
Nou, we hebben wel een... Nou, niet helemaal rustig, want we hebben wel een concert op 26 december in Terneuzen, Porgy & Bess. Dat is een heel gezellig, warm plekje in Zeeuws-Vlaanderen. Maar eigenlijk in vergelijking met de rest van het seizoen is het wel rustig.
Ja, want ik heb begrepen uit zeer betrouwbare bron, je eigen vriend, dat jullie de agendas wel degelijk ernstig op elkaar afstemmen om te zorgen dat het in ieder geval nog, dat jullie elkaar nog treffen.
Ja, dat proberen we heel hard inderdaad. Dat is, kijk, dat kan niet altijd lukken. En natuurlijk als er een fantastisch aanbod komt, dan heeft dat een bepaalde prioriteit natuurlijk. Maar toch lukt het. Je kan altijd zo inplannen dat je toch, dat je toch elkaar ziet.
Ja, ja. Maar toch even, hè? In alles wat ik over jou las en van jou gehoord heb, en steeds maar weer hoor ik een stem zeggen: Maria Miltstein leeft voor de muziek. Dat klinkt altijd heel romantisch. Dat klinkt soms ook dramatisch.
Een beetje.
Maar is dit een goede samenvatting van het verhaal wat we nu gaan maken?
Ik vind dat inderdaad heel dramatisch geformuleerd. Maar ja, muziek speelt inderdaad een heel grote rol in mijn leven. Dat
meer dan wel een heel grote rol, volgens mij.
Waarschijnlijk wel, ja.
Ja. Ja. En altijd al?
Ja, sinds ik me kan herinneren eigenlijk altijd, ja.
Vader, moeder. Grootvader.
Ja, grootmoeder ook trouwens.
Grootmoeder.
Ja, nee. Zus.
Zus.
Goed, mijn zus is veel jonger, dus dat kwam iets later.
Ja, ze is pianist.
Maar ja, klopt. We hebben een duo ook samen.
Ja.
Maar klopt wel dat ik... niet al mijn herinneringen, maar de meeste van mijn herinneringen, tenminste bij mijn ouders, zijn gelinkt met muziek. Mijn vader die studeert, mijn moeder die studeert, voorbereidingen voor concerten, alle privéleerlingen.
Dus ze doseren, ze spelen.
Ja.
En zo is het leven eigenlijk altijd geweest van kinds af aan.
Ja,
we gaan daar straks meer over horen. Luisteraars thuis, Maria Miltstein is hier. En dat is niet elke week zo. Zij is heel druk en ze vliegt van hot naar haar. Dus we zijn blij dat ze vandaag hier is. Dus als u iets wilt vragen of wilt zeggen, misschien kent u haar werk, kunststof@ntr.nl. Hashtag Radio Kunststof is ons Twitteradres. En deze uitzending kunt u nadien ook podcasten. Dan kunt u heel rustig alles nog eens terug horen. Bijvoorbeeld die muziek die we straks gaan laten horen. Prachtige stukken zijn het. Maria Miltstein heeft namelijk een cd gemaakt. Ze is violiste. Ze is geboren in Moskou, Rusland. Opgegroeid in Lyon, Frankrijk. En nu woonachtig in Amsterdam, Nederland. Waar ze rustig maar vastberaden aan een grote internationale carrière werkt. In november ontving ze de Nederlandse Muziekprijs. Dat is de grootste staatsprijs van Nederland voor klassieke muzici. En bij die gelegenheid zei de jury: het spel van Maria is gezegend met een zeer eigen, intens en lyrisch karakter. Onder haar handen krijgt de viool als het ware een menselijke stem. Hoe doe je dat? Een menselijke stem geven aan de viool?
Nou, voordat ik antwoord wil ik een heel kleine correctie. Ik ontvang de prijs officieel in januari. Dat
juist
was in november
bekendgemaakt.
Precies.
Hij is toegekend.
Ja, en dat is een moeilijke vraag. Daar ben ik eigenlijk dagelijks op zoek. Hoe krijg je iets op de meest overtuigende manier uiteindelijk? Want inderdaad, waar komt muziek vandaan oorspronkelijk? Van zang? Van spraaktaal, frontaal, inderdaad. Dus alle instrumentale muziek is daar vandaan gegroeid. En uiteindelijk als een componist schrijft, dan... meestal gaat het over het overdragen van een bepaalde boodschap, van een emotionele of intellectuele boodschap. En dus dat de schrijvers doen dat in woorden, componisten doen dat in muziek, maar uiteindelijk ga je dus toch op zoek naar hetzelfde.
Het verhaal eigenlijk van de componist.
Ja, dus en als je daarmee bezig bent, goed, dat dan ik neem aan dat dit dan ben je ook op zoek naar een bepaalde waarheid in wat je doet en naar een bepaalde expressie die zo goed mogelijk past bij het stuk, die waar aan het stuk is. Mm-hmm. En ook waar aan hoe je dat... Het is natuurlijk altijd interpretatie. Dus het is ook hoe jij die boodschap aanvoelt, hoe jij het wilt doorgeven. Dus ik probeer altijd alles heel persoonlijk te benaderen. En ja, misschien daarom.
Want je hebt dus enerzijds waarheidsvinding, als het ware. Mm-hmm. Je gaat kijken naar waarvan jij denkt dat de componist... welk verhaal jij denkt dat de componist mm-hmm. wil vertellen. En anderzijds heb je je persoonlijkheid. Jij staat bekend als een vrij bescheiden violist in de manier waarop je interpreteert. Jij geeft alles, mm-hmm. maar je drinkt jezelf niet op. Is dat een soort bewust beleid? Hoe werkt dat?
Ja, ik bedoel... Ja, het is een... lastig voor mij om te antwoorden natuurlijk, want ik beleef het
vandaag,
van binnen.
Ja, maar vandaag mag je onbescheiden zijn.
Ja.
Daarna vergeten we alles.
Ja, nee, het is... hoe kan ik dat zeggen? Het is... als ik een stuk speel, dan is dat stuk het meest belangrijk. Het gaat inderdaad helemaal niet om mij, maar om het stuk. En uiteraard speel ik de stuk. Ik ben degene die het stuk overbrengt naar het publiek. Dus een deel van mij is zeker ook in mijn speel te horen. Dus het is niet dat ik... je kan niet zeggen dat je hoort alleen de componisten, niet mij. Natuurlijk hoor je mij ook als ik speel. Maar...
Maar het mag nooit gaan prevaleren. Het mag nooit gaan overheersen.
Nee, maar dat is echt niks voor mij. Dat is,
maar er zijn ook violisten die dat wel doen.
Ja, dat is wel zo. Je kan inderdaad wat namen noemen. Ja, goed.
Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen?
Nee, ik denk dat... Maar kijk, iedereen zoekt zijn eigen weg in de muziek. Hmm. En vind die weg op verschillende manieren. En bij sommige mensen, de persoonlijkheid die straalt heel erg. En de muziek, ze zijn ook zeker in dienst van de muziek, maar gewoon op een andere manier, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat ik ben niet zozeer van de... Ja, van de, hoe zeg je dat, van de...
Het theatrale.
Van het theatrale, inderdaad. Van de grote liefde.
De stardom.
Nee, de stardom, precies.
Jij gaat niet per se in zo'n soort bepaalde jurk staan... om op die manier
Het maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar de muziek maakt me wel heel erg uit.
Nou, laat ik zo zeggen. Ik geef je iets in handen. Want we hebben Bas van Putten gesproken. Hij mm-hmm. is muziekcriticus van de Groene Amsterdammer.
Leuk.
Was daarvoor van Vrij Nederland. Hij is een enorme liefhebber van je werk. Dat weet je denk ik ook wel. Want hij heeft over je laatste cd buitengewoon positief geschreven.
Ja, ik heb het gelezen.
En hij heeft geprobeerd voor ons te zeggen wat dat dan is, wie jij dan bent. En mm-hmm. hij zegt, ze is een waanzinnige violiste en ze is een denkend violiste. Denkend in die zin dat ze in het wezen duikt van een stuk en het wezen van de cultuur treft die dat stuk heeft voortgebracht. Dat is een zeldzame gave, die heeft mij zo getroffen. Als je haar dat stuk hoort spelen, dan hoor je een 19e-eeuwse Française in een Parijse salon dat stuk spelen voor een select publiek en beseffen dat ze een gehoor vindt. Ze schrijft op die cd bijna een boek waarin die muziek had kunnen voorkomen. Dat is het verhaal achter het spel waar eigenlijk geen woorden voor zijn.
Het is hartstikke mooi.
Bas van Putten, ik hoop dat hij naar de radio luistert. Ze bloost.
Het is hartstikke mooi, echt.
Maar het gaat dus om het denken. Ik denk wel dat je dat net ook een beetje aan het uitdrukken was.
Ja.
Je bedenkt het verhaal wat je wil vertellen.
Ik bedenk het verhaal dat ik wil vertellen, zeker. Ik probeer ook, bijvoorbeeld als ik een programma samenstel... om een soort van ook een soort van lijn, een soort van verhaal in te bouwen. Bijvoorbeeld met inderdaad met deze CD, ja. Sonate de Vinteuil, is dat heel erg sterk.
Want even voor de duidelijkheid, de Nederlandse Muziekprijs is niet een prijs die op een bepaalde datum alleen maar wordt uitgereikt en dan wordt er een zakje geld overgestoken en een bloemetje. Het is een prijs waaraan 2 jaar lang met jou... wordt gewerkt. Mm-hmm. En uiteindelijk als bekroning van die 2 jaar... het is een hele belangrijke onderscheiding... Mm-hmm. Dan krijg je die prijs.
Klopt, ja.
Toegekend. Ja. En dat betekent dat je in die 2 jaar ook een traject aflegt. En jij hebt als traject genomen eigenlijk dat wat we hier nu... besloten zien, wat we horen op jouw cd... La Sonate de Vinteuil. Daar heb jij aan gewerkt.
Ja, ik heb inderdaad gewerkt aan... het idee kwam nog voordat ik in het traject zat. En in het traject wilde ik gewoon dit project verder ontwikkelen. En eigenlijk niet alleen een cd, want een cd kan je gewoon opnemen. Maar ik wilde ook de mogelijkheid gebruiken om iets meer daar te doen. Want het idee is eigenlijk gebaseerd op de roman van Marcel Proust... Op zoek naar verloren tijd.
Wij kennen het zelf. Zelfs kennen wij het hier beter als...
In het land, à la recherche du temps perdu, oui. Ja. Inderdaad.
Heb jij dat gelezen helemaal?
Helemaal, nee, helaas niet.
Ik moet het
bekennen, maar ik ga dat wel doen. Dat staat wel... Ik ga het absoluut doen als ik genoeg rust heb om... Dat duurt nog even. Het is wel echt meerdere 1000 pagina's. Ja, dus, ja. Maar ik heb wel een best groot deel ervan gelezen. En ik heb het eigenlijk... Voor het eerst heb ik het een tijd geleden gelezen. Eigenlijk zeker 6-7 jaar geleden. En ik weet nog dat ik, toen ik het aan het lezen was... Toen dus trof ik dus die hele muzikale thema in het boek. Die mysterieuze sonate van Vinteuil, een zekere componist.
Ja. Want hij is denkbeeldig, hè?
Hij is denkbeeldig, hij bestaat niet. En die sonate...
Voordat mensen thuis nu gaan zitten googelen, wel, wie is die Vinteuil dan?
Maar... Hij bestaat alleen in de roman. Maar het is de manier waarop Proust over muziek praat, over de kracht van muziek en over wat bijvoorbeeld deze sonate met de hoofdkarakter doet. Ik vond dat zo ontroerend, want het sprak me enorm. Mijn leven is vol met muziek, maar als je dat in een boek leest, dan denk je, ja, dat klopt helemaal.
Want deze man wordt helemaal weggebracht. Hè? Die raakt in vervoering door de muziek.
Absoluut.
Wat hem eigenlijk op een totaal ander spoor zet. Hè? Dat is een groot thema hier in Proust.
Absoluut. Niet alleen muziek, hij spreekt ook heel veel over schilderkunst.
Ja.
Maar goed, die muzikale thema boeide me natuurlijk nog meer dan
En wat jij dus gedaan hebt, is dus die Vinteuil, die heb je als inspiratiebron genomen, deze denkbeeldige componist uit het werk van Proust. En die ben je gaan invullen met het werk van bestaande componisten,
zeker,
als het ware.
Ja,
kijk, associatief?
Associatief. Ik ben natuurlijk niet de eerste die deze poging maakt. Want toen die roman verscheen in 1913... toen waren meteen vragen van... wat is de prototype van deze sonate? Want hij beschrijft het vrij keurig, vrij nauwkeurig. We weten dat die petite phrase, die klein motief... die komt terug in het laatste deel. We weten dat het een sonate voor viool en piano is. We weten zelfs op hoeveel noten het motief is gebaseerd. Dus heel veel informatie is gegeven. Dus er was altijd speculatie. Wie was dat?
Er is waar eindeloos muzikologisch over geschreven.
Precies.
En over gefantaseerd.
Precies.
En een van de mensen die jij in ieder geval goed hebt bevonden om in Proust te passen, zullen we maar zeggen, is Gabriel Pierney.
Mm-hmm.
En daar gaan we nu naar luisteren. Want dat is een sonate voor viool en voor piano en viool.
Mm-hmm.
En dat is een mooi, lang en prachtig stuk.
Thank you.
dat de mensen die in de auto zitten, dat die gewoon op de weg hebben gekeken. Gewoon tussen die witte lijnen zijn gaan blijven rijden. Want je raakte in vervoering van deze muziek. Sonate pour violon et piano, opus 36. Mm-hmm. Uitgevoerd door Maria en Natalia Milstein. Want Natalia is jouw zus, veel jongere zus. Ja. Pianiste die overigens ook op internationale podia speelt. En nu op dit moment in Berlijn is.
Ja, klopt.
En ook veel in Frankrijk speelt en leert.
Ja.
Dit komt van de CD La Sonate de Vinteuil. En Vinteuil is de denkbeeldige componist in het werk van Proust.
Ja.
Die heeft jou geprikkeld om eigenlijk een aantal componisten en hun composities samen te brengen op een CD.
Ja.
En te zeggen van, dit moet het ongeveer wel geweest zijn. Hier ging het over. Wat jou betreft, toch?
Of? Ja, of tenminste, kijk, het is geen wetenschappelijke werk. Dus dat, we kunnen nooit wat bewijzen. We kunnen natuurlijk van de brieven van Proust wel wat weten. Bijvoorbeeld, Proust heeft wel de sonate van Saint-Saëns, die ook op deze CD staat, genoemd in een van zijn brieven. Maar uiteindelijk blijft het speculatie. Dus dan is het jouw keuze om eigenlijk een soort van wereld te creëren. En
maar dat is ook heel fijn.
Ja, absoluut. Dat is een vrij weg voor je fantasie eigenlijk. En het ging echt voor mij om de sfeer van het boek. Om de sfeer van zo'n muzikaal salon in Parijs. Wat had daar kunnen klinken? Inderdaad werken die een beetje de verbeelding roepen. Dus daarom eigenlijk een van de werken die op deze CD staat, de sonate van Debussy, die was eigenlijk chronologisch later geschreven dan de roman.
Ja. Dus die had. Officieel kan het niet.
Officieel kan het niet, maar als je denkt aan Debussy, de componist, als je denkt aan de muziek van Debussy, dan maak je de link met Proust en andersom.
En leg dat eens uit, want het valt wel zeker op dat alle stukken die hierop staan, ook al zijn ze van verschillende componisten, mm-hmm. dat ze eenzelfde geaardheid hebben.
Mm-hmm.
Dat ze min of meer, ze zijn, ik zou het licht op de voeten willen noemen.
Ja, dat is, het is muziek geschreven ongeveer in dezelfde periode. Hoewel, Saint-Saëns is natuurlijk een stuk vroeger. Mm-hmm. Maar zeker Pierre en Debussy liggen niet heel ver van elkaar qua tijd. En ook Rin Aldohan was van deze tijd natuurlijk, van dezelfde tijd. Dus het is natuurlijk aan de ene kant de tijdsgeest, wat je hoort natuurlijk. En bepaalde periode in Frankrijk.
Ja.
Wat je ook hoort is natuurlijk een bepaalde, hoe zou je dat zeggen? Al deze muziek spreekt dan je verbeelding aan.
Ja.
Dus het is muziek die heel veel beelden oproept. Dat is zeker het geval van Debussy, maar het is ook het geval van zeker van Pierney. En op een bepaalde manier misschien iets minder bij Saint-Saëns, maar zeker ook bij Rin Aldohan. Dit is heel visuele muziek ook. Niet alleen emotionele, maar ook visuele. Zo.
Dus je krijgt je hebt beelden voor ogen als je
ja, bij Debussy heel erg zelfs. Mm-hmm. Dat is
Maar je hoort op deze, het wordt al heel snel natuurlijk abstract, want muziek spreekt voor zich. Mm-hmm. Dat is natuurlijk de beste taal, mm-hmm. is de muziek zelf. Maar weemoed, speelt dat een grote rol? Want dat vinden we natuurlijk bij Proust ook terug.
Ja, heel veel.
Dat zit hem al in de titel natuurlijk.
Precies,
opgesloten.
Ja, absoluut. Hè? Maar de weemoed heb je in de sonate van Debussy zeker. Hij kijkt terug naar zijn leven. Hij heeft zijn sonate geschreven in zijn laatste jaar. Mm-hmm. Hij was al heel ziek. Hij wist al dat hij niet lang had te leven. En het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel leven juist in deze muziek zit. Maar hij kijkt terug naar zijn leven en die weemoed is er absoluut vanaf de eerste noten, vanaf die eerste zin van de viool, hoor je die weemoed, die nostalgie. En die heb je ook op een bepaalde manier bij Pierney. Dit is misschien een beetje ook een soort van tijdsgeest. Die, mm-hmm. die, en het verlangen naar iets dat naar iets moois, naar iets van het verleden.
Iets
dat voorbij is gegaan. Ik denk dat dit hoorde heel erg bij die tijd. Natuurlijk.
En hoort het eigenlijk ook bij jou? Want jij bent degene die dat natuurlijk vertolkt.
Ik ben wel inderdaad nostalgisch een beetje naar bepaalde dingen. Niet naar alles natuurlijk, maar vooral naar bepaalde artiesten van het verleden. Ik vind het zo erg jammer dat ik nooit mensen zoals Menuhin of Chrysler of Jacques Thibault of Cortot live heb kunnen horen. Dat zal ik mijn hele leven zonde vinden.
Ja, ja. Ik vraag het ook omdat je bent in Rusland geboren. Mm-hmm. Je hebt daar tot je 50 gewoond.
Ja.
Je hebt les gehad van een Russische leraar. Ook.
Net begonnen daar inderdaad, ja.
En jij geldt ook iemand, een voorbeeld van de Russische school. Zo mm-hmm. wordt dat dan genoemd. Kan je dit eigenlijk volmondig beamen? Of vind je dat dat te sterk uitgedrukt is?
Nou ja, je had... In de Russische school had je natuurlijk meerdere violisten. Maar het is waar dat de eerste naam die opkomt is David Oistrakh.
Ja.
En dat was ook een van de violisten naar wie ik heel veel luisterde. Vanaf heel jong af natuurlijk. Hij bleef een van mijn voorbeelden.
En wat is dat dan precies, die Russische school? Waarin klinkt die?
Het is een lastige vraag, want ja, hoe kan je klank in woorden verwoorden, zeg maar? Mm-hmm. Ik denk toch een bepaalde klankbenadering. Ook een soort van, misschien een soort van ernst in muziek maken.
De Russische ernst.
Ja.
En de Russische ziel. Daar hebben ze het ook altijd over.
Het klinkt heel erg cliché, hè?
Maar, ja. Nou ja, het is gevaarlijk. Hè?
Het is gevaarlijk. Daarom vind ik het een beetje een moeilijk onderwerp. Want ik wil niet in die cliché vallen. En je had het natuurlijk binnen de Russische school heel verschillende violisten. Ja. Als je praat over David Oistrakh aan de ene kant en Leonid Kogan, zijn tijdgenoot. Die waren zo verschillend. Toch komen ze van dezelfde land en bijna van dezelfde school. Dus zeg maar bijna van dezelfde, niet van dezelfde leraar, maar goed, wel.
We gaan even een klein stukje Oistrakh luisteren. Dan, mm-hmm. Daarna gaan we inzoomen op wat we nou precies gehoord hebben.
Mm-hmm.
Maria was even bang dat we het hele stuk gingen draaien. Nee, dat gaan we niet doen, want we willen ook ruimte voor jouw muziek houden. Wat horen we dan?
Ja, het is heel erg uitgezongen, heel erg lyrisch. Ik denk dat die zingende kwaliteit, deze zingende benadering van de klank, die ook bij de pianisten, Russische pianisten, kenmerkend was trouwens. Dit is iets dat
valt onder de Russische, hè? Dat ja. zijn Russische schokken. En voel jij je daarmee verwant met juist dat?
Ik zoek dat inderdaad wel op in mijn spel. Misschien niet op dezelfde manier bij elke componist. Kijk, bij Tchaikovsky natuurlijk, dat moet.
Ja.
Maar het is bij elke componist anders. Je gaat niet op dezelfde manier Beethoven spelen, of inderdaad Debussy, of Saint-Saëns, of Tchaikovsky. Maar goed, ja, je zoekt naar een menselijke stem.
Ja.
En... ja, een menselijk stem spreekt en een menselijk stem zingt.
En hier hoorden we hem zingen, als
ja,
het ware.
Absoluut, ja, absoluut.
Jij hebt toch ook een hele sterke voorliefde voor Franse muziek. Is dat dan ook, zeg maar, gewoon heel simpel... dat Russische, voilà, je komt uit een Russische familie, je bent er geboren, dat is logisch. Mm-hmm. Dat Franse, je bent gewoon groot geworden in mm-hmm. Lyon.
Ja, ik vind het een beetje... makkelijk om te zeggen, omdat ik in land ben opgegroeid, daarom houd ik van een bepaalde muziek. Ik denk Ik denk dat als ik praat over muziek en over kunst, dan was er altijd een soort van connectie tussen Russische en Franse cultuur. Dus ongeacht van het feit dat ik in Frankrijk heb gewoond, je kan eigenlijk een soort van connectie zien. Vooral rond de tijd eigenlijk van Debussy. Debussy was een enorme liefhebber van Russische muziek en van Mussorgsky bijvoorbeeld.
Ja.
Hij gaf les aan de dochters van Madame von Meck, grote vriend van Tchaikovsky was. En je kan veel Russische harmonieën horen in zijn muziek, wat heel fascinerend is. In zijn strijkkwartet, in sommige van zijn pianopreludes.
Veel Russen kwamen daar op hun beurt weer in Frankrijk terecht. Dus het was een soort uitwisselingsprogramma.
Er was absoluut een uitwisselingsprogramma. Nou ja, Stravinsky is natuurlijk naar Parijs vertrokken en daar meerdere jaren gewoond. Diaghilev met zijn Ballet Rus. Dus dat was die invloed, inderdaad, was wederzijds. Ik denk dat. Misschien komt het door die connectie.
Dat er een verwantschap is. Wij spraken met jouw collega Lisa Verstman.
Aha,
en
leuk.
Zij zei tegen ons, ondanks de grote overeenkomsten tussen ons. Bij jullie allebei hebben de ouders zijn Russische muzici.
Precies.
Jullie hebben allebei les gehad van dezelfde leraar. Allebei Nederlandse muziekprijs ontvangen. Ja. Zij is volgens mij een stukje ouder dan jij.
Ja.
Toch lijken we niet op elkaar qua speelstijl. Zij is van nature heel strikt in de Russische school. Ik vrijer, meer de persoonlijke kant. Ik kan bij Maria heel veel leren qua techniek. Dat geordende van die Russische school, daar blinkt ze wel in uit, moet ik zeggen.
Lise is zo zelfkritisch, dat is zo ongelooflijk. Ja, ik vind dat ik heel veel van haar juist kan leren. Ik vind haar echt een van de meest aansprekende violisten van vandaag.
Zij kan af en toe ook wel heel woest zijn. En laat ik zeggen, ik probeer het lief te formuleren, maar ze kan ook wel uit de bocht schieten, zeg maar. Soms dan is het een woest beest. ben jij daar dan technischer in of beheerser? Kan je dat niet zo zeggen?
Ik kan dat niet zo zeggen, nee. Kijk, de woest komt door. Omdat
temperament.
Temperament en omdat de muziek dat oproept. En er is zeker een karakterverschil tussen ons. En dat hoor je inderdaad in de spel.
Maar eigenlijk ontkracht zij ook van dat omdat je Russisch bent, ben je automatisch onderdeel van de Russische school. Ja, zegt ze eigenlijk.
Ja. Waarschijnlijk ben ik iets langer bij Russische leraars geweest dan Lisa. Maar het is ook. Ik denk dat Lisa op een bepaalde manier al echt in alles geïnteresseerd was en is. Bijvoorbeeld het feit dat ze dus die Bieber-sonates vorig jaar heeft gespeeld op darm met barokstok. Ik bedoel, ik zou dat nooit durven. Ik heb heel veel respect
voor haar durf.
En kijk, ik luister ook naar uitvoeringspraktijk en ik vind dat fascinerend, maar het is niet mijn wereld.
Nee.
Dat zeg ik heel open. Ik vind het fantastisch, maar ik kan het niet. En het feit dat zij dus over de grenzen loopt, dat ze ook jumped bijvoorbeeld met Rembrandt Frerichs. Dit is kenmerkend voor haar. Dat zag ze vrijer. Ik vind haar opmerking over techniek echt unfair.
Unfair ten opzichte van zichzelf?
Ze heeft een fantastische techniek. Echt. Dat moet ze echt niet zeggen. Ik bedoel dat.
Maar ja, dan gooi ik er nog een cliché waarschijnlijk tegenaan. Men zegt ook wel, en volgens mij heeft zij dat ook wel een beetje gezegd tegen ons, dat de Russische school heel weinig vrijheid tot zelfdenken biedt.
Nou, dat ben ik niet echt eens mee. Ik bedoel, ik snap wat ze bedoelt. Ze bedoelt die heel strenge leraars van de Moskouse conservatorium. Ja, maar daar ben ik nooit geweest. En de mooie traditie die uit deze school komt, die kan je koesteren zonder jou helemaal af te sluiten. En goed, ik bedoel, ja, het is. Het klopt inderdaad. Ik ga waarschijnlijk niet vanzelf op daar met barokstok spelen. Ik ga niet improviseren.
Omdat dat niet past bij jou?
Omdat het bij mij niet past. Het is een karakterkwestie. Uh-huh. Dus ik zou die cliché toch willen vermijden.
Ja. Nou, gefeliciteerd. Dat wordt zeer aangemoedigd. Hoe zag die scholing er wel uit? Wat zijn de vormende jaren geweest bij jou en bij jou? Want je bent vanaf je vijfde aan het spelen.
Ja, ik ben vanaf mijn vijfde aan het spelen. Ik had eigenlijk mijn allereerste docenten. Die was echt van die strikte Russische school. Maar ik heb bij haar niet zoveel gestudeerd. Want goed, ik begon en na 3 maanden... emigreerden we, want mijn moeder kreeg een baan in Lyon en dat was een gouden kans om weg te gaan. Het was 91, er was bijna niks te eten in de winkels, er was geen toekomst voor muzici, dus die kans moesten mijn ouders grijpen. Dus we zijn toen vertrokken en ik ben later bij masterclassen wel bij deze lerares geweest. En anders, ja, wat privélessen bij mijn moeder natuurlijk. Goed, altviool en viool zijn verbonden. Tot een bepaald niveau kon ze mij heel erg goed lesgeven.
En op een gegeven moment moest je losmaken, ja, om elders les te nemen.
Ik ben iets later dus naar even bij Pavel Wernikov gestudeerd. En daar waar hij les gaf, heb ik ook Ilja Grubert ontmoet. En dat was de aanleiding om naar Amsterdam te gaan en mijn bachelor en master bij hem te doen. Dus het klopt inderdaad, allemaal Russische leraars. Maar omdat, ja, het was... De sfeer was heel anders dan het was in de jaren 70, 80 in het Moskouse conservatorium. Je moet je voorstellen dat in de Sovjet-Unie je had inderdaad heel weinig vrijheid. Iedereen moest solist worden, of niet. Ja, zeg maar, dat was de ambitie. Als je dat niet bereikte, was je een loser. Je moest concoursen winnen. Nou ja, goed, je werd gedrild. En inderdaad, de techniek was, zeg maar, het technische aspect van vioolspelen was heel sterk. Maar ik spreek nu over een bepaalde periode...
Waar jij al te jong voor bent.
Natuurlijk.
Eigenlijk. En waar je ook, als die er al nog was, aan ontsnapt bent. Als het
ja, ik was daar zeker daaraan... ik was daaraan ontsnapt. Ik studeerde niet aan mijn eerste jaren niet eens aan een instelling, maar gewoon privé. Mm-hmm. En ik groeide in een vrije wereld. Ik groeide niet in de Sovjet-Unie. Zeg maar,
dat is dus heel bepalend voor je stijl.
Het is heel bepalend, ja, in welke omgeving je opgroeit. Stel je voor, dat zijn de jaren 70. Het wereld ziet hopeloos uit. Je moet 1 uur in de winkel staan om een pakje boter te krijgen. En je enige kans om een beetje van de wereld te zien is een internationaal concours te winnen. En dan mag je soms op tournee naar het buitenland. Ja, dan denk je alleen van, ja, inderdaad.
Ik wil dat.
Wil dat en ik moet aan die concoursen voor. En ik moet zo goed mogelijk spelen. Ik wil dat niet Russische school noemen. Ik wil dat meer. Het is meer een onfortuinlijk bijproduct van de Sovjet-Unie.
Uh-huh.
Dus, want Russische school voor mij is, dat zijn toch grote muzici zoals Oistrakh. Zoals Knoeshevitsky, Richter, Gilels.
Die leraren die zijn ongetwijfeld van grote invloed geweest op hoe je het verder bent gaan doen.
Uh-huh.
Wat is een moment van inzicht geweest voor je? Dat je dacht van, dit zet me nu op een spoor.
Mm-hmm.
Dit hoort bij mij.
Ja, dat...
Maar we doen vandaag alleen rotvragen.
Ja. kijk, ik denk dat het natuurlijk een heel geleidelijk proces is. Bepaalde dingen komen bijna instinctief bij. Ik denk dat een jaar die in mijn ontwikkeling wel heel belangrijk was, was mijn eerste jaar master. Toen ben ik als Erasmus-student naar Londen gegaan en ging bij David Takeno studeren.
Bij wie Lisa Versman
precies
ook.
Precies, en ja. Zij heeft mij gezegd, jij moet echt daar naartoe.
Ja.
En David heeft natuurlijk met de Russische school weinig te maken. Hij is een geweldige leraar, heel erg, ook enorm gecultiveerd en slim iemand. Maar hij zag meteen mijn sterke kanten, maar ook mijn zwakke kanten. En het eerste wat hij dacht was, zij moet meer zelf denken. Zij moet onafhankelijker worden. En dat heeft hij vanaf dag 1 uitgevoerd.
Hoe deed hij dat dan?
Door in plaats van kant-en-klare oplossingen te bieden of mij op het spoor te zetten, echt vragen te stellen. of soms niks te zeggen, of soms een verhaal beginnen. Echt, dat ik pas aan het eind van de les dacht van, daarom. Maar hey, ja, ik vond het in het begin een beetje ongeruststellend. Ik had ook het gevoel dat ik wilde van hem meer praktische informatie, maar dat weigerde hij. Met mij, hè? Want ja. Ik weet dat hij met elk student een beetje anders werkt. Maar met mij, hij had zoiets van, die praktische informatie, zoek maar dat zelf uit. Maar
want daar gaat het eigenlijk niet
nee.
om. Je moest vrijer zijn.
Ik moest vrijer zijn. Ik moest inderdaad iets meer zelf nadenken. Ik denk dat die kant heeft hij getriggerd. En ik weet nog dat hij ik moest echt ook over stukken lezen. Kijk, ik heb dat vroeger misschien wel op het conservatorium al gedaan, maar zo bewust als toen niet. Dus dat was echt. Ik denk dat die bewustzijn. Dat was in die jaar heel erg ontwikkeld.
En uiteindelijk heeft het je een solo-cd eerst gebracht. En vervolgens kom je met dit avontuurlijke project, want dat is het. Want we gaan luisteren naar een stuk daarvan. Dat is ook weer een sonate voor piano en viool. En het is Saint-Saëns. Mm-hmm. Kun je uitleggen waarom dit hierop terecht is gekomen? Is dat een
Nee, ja, ten eerste omdat Marcel Proust zelf heeft deze sonate genoemd als een van de.
En ook als een van de enige, geloof ik. Hè?
Een van de enige. Hij zei van het model voor de La Petite Phrase, voor het kleine zinnetje, is eigenlijk hoe zei hij dat? Een charmante, maar mediocre themaatje uit een vioolsonate van Saint-Saëns. Wat, ja, het is heel denigrerend, maar het is totaal geen mediocre muziek.
Nee, we gaan luisteren. Thank you. Ja, jij zit heel spannend te kijken. Maar loopt het wel goed af?
Nou, jawel, het derde deel loopt in het vierde deel.
Dus over, ja.
Over.
Ik denk op de een of andere manier dat onze technicus dat op tijd door had.
Precies op tijd.
Precies op tijd. Dit komt van de cd La Sonate de Vinteuil. Maria en Natalia Milstein, zussen. Natalia, jouw zusje, horen we op de piano. En jij speelt viool. De Volkskrant die schreef over jullie. De twee lijken, net als op de hoes van de cd, uit één lichaam te zijn gegroeid. Met één solide hartslag, één ademhalingssysteem en eenzelfde muzikale wendbaarheid. Dat is eigenlijk bij jou, dat klinkt als Siamees. zie je dat zelf eigenlijk ook zo? Ja, zus is veel jonger, hè?
Het is veel jong. We hebben 10 jaar verschil.
Ja.
Het was altijd voor mij, vanaf het moment dat ze piano begon te spelen, en ze begon heel vroeg. Ze was al vanaf haar vierde bezig. Zelfs vanaf haar derde was ze al iets aan het spelen. En vanaf haar vierde kreeg ze haar eerste lessen. Vanaf dat moment dacht ik, wat zou het leuk zijn als we ooit samen zullen kunnen spelen. Ja. En dat is nu het geval.
En wat kom je tegen als je met je zus speelt?
Nou ja.
Ik neem aan dat zij net als jij voor de muziek leeft.
Ja, goed. Het is hartstikke leuk. Ik moet zeggen, repetities lopen waarschijnlijk heel snel. Omdat we hoeven elkaar heel weinig uit te leggen. We hoeven heel weinig woorden te gebruiken om te begrijpen waarover het gaat. En we komen uit dezelfde achtergrond. We zijn opgegroeid allebei.
Met muzikale ouders.
Met muzikale ouders, met dezelfde ouders. Dus ook met dezelfde muzikale voorkeuren natuurlijk. Dus wij liggen als muzici heel dicht bij elkaar. Dus er zijn over veel dingen zijn we gewoon automatisch eens eigenlijk. Er zijn heel weinig gevallen dat we over iets oneens waren. Misschien over een detail of zo. Maar dan gaan we dat uitproberen en dan kiezen we de versie die uiteindelijk het meest overtuigend is. Maar echt op momenten dat we echt oneens waren over iets.
Iemand met wie je het ook heel erg eens bent, vaak muzikaal gesproken, tenminste dat heeft hij ons toevertrouwd, is je vriend violiste Mathieu van Bellen.
Ja, dat is waar.
Hij is violist. Hij speelt ook veel kamermuziek.
Ja.
Hij vertelde ons, wij hebben eigenlijk een vergelijkbaar traject. We hebben allebei een succesvol pianotrio. We hebben allebei veel concerten door heel Europa. We reizen veel. Maria heeft weliswaar nu iets meer soloconcerten dan ik. Maar eigenlijk komt het best vaak voor dat de een gebeld wordt voor een concert. En die heeft dan bijvoorbeeld geen tijd. En 10 minuten later wordt de ander gebeld voor hetzelfde concert. We zijn dus eigenlijk gewoon concurrenten, professioneel gezien. Maar het helpt ons veel, want we leren veel van elkaar. Dat is wel grappig.
Dat is helemaal waar. Ja,
hoe leer je dan van elkaar?
We spelen bijvoorbeeld voor elkaar. We spelen ook samen. Kijk, we hebben elkaar ontmoet op Mathieu zijn festival. Het Skaldis Kamermuziek Festival in 2015.
Waar is dat festival?
Dat is in Zeeuws-Vlaanderen.
Hij komt daar vandaan. Hè?
Ja, Mathieu komt uit Zeeuws-Vlaanderen, inderdaad.
Hij is ereburger van de stad Hulst.
Klopt, ja.
Dat hebben we dan maar mooi even op de radio gezegd.
Mooi, inderdaad. Ja. Nee, zijn festival is eigenlijk niet in één plek gevestigd. Het festival vindt plaats tijdens 1 week meestal op verschillende locaties in Zeeuws-Vlaanderen. En heeft mij in 2015 voor het eerst inderdaad uitgenodigd, zonder mij echt te kennen. Hij wist wie ik was als violiste, maar hij kende mij als persoon totaal niet. En goed, het heeft geklikt.
De rest is geschiedenis.
Precies. Maar wat ik bedoel, we hebben daarna, inderdaad hebben we wat kamermuziek met elkaar gespeeld. Maar we, ook als ik een concert voorbereid, ga ik voor Mathieu spelen. Hij speelt ook voor mij. We hebben commentaar op elkaar gespeeld.
Maar ook een grote muzikale verwantschap. Hè? Dus niet alleen maar in wat jullie spelen, maar ook misschien wel zelfs de benadering.
Ja, net als ik is Mathieu een grote bewonderaar van oude opnames van de artiesten van het verleden. Dus Menuhin, Heifetz, Thibault, Kreisler. Goed, de lijst is lang. Maar we houden eigenlijk van heel vergelijkbare dingen in vioolspel. En we bewonderen die, wat de artiesten toen deden. En die klank betovert ons allebei. Dus op een bepaalde manier zijn onze idealen vrij dicht bij elkaar. Er is, dus dat maakt het dat we... Ja, dat...
Ja, dat jullie goed bij elkaar passen op dat punt. Maar ja, ook uit dezelfde vijver vissen. Ook dezelfde opdrachtgevers hebben. Of dezelfde orkesten hebben die. Of gezelschappen hebben die jullie.
Ja, goed. Kijk, het
Is dat dan nooit lastig en vervelend?
Nee. Kijk, de klassieke muziekwereld is natuurlijk. Dat zegt iedereen. Het is heel klein. Dus je ontmoet echt iedereen. Het is een klein wereldje.
Ja.
Maar ik ben ervan overtuigd, hoe klein het ook is en hoe klein ook ons publiek is in vergelijking met, weet ik veel, popmuziek of met film of andere kunstvormen. Er is plek voor iedereen die iets te zeggen heeft. Mm-hmm. Voor iedereen die een boodschap heeft, is er publiek. Ja. Daar ben ik overtuigd. En dus ik wil niemand zien als concurrentie. Want ja, we zijn... ik wil het goed formuleren. Want het is niet dat we op elkaar lijken. Als je naar zijn speel luistert en naar mijn speel, we hebben verschillende klanken. En we hebben... Misschien esthetieken die aan elkaar verwant zijn, maar toch ook verschillend zijn. Ja. Ik bedoel, je zou meer bij mijn zus kunnen zeggen dat zij op mij lijkt.
Ja.
Fysiek en ook
dat,
in speel.
Dat zegt de Volkskrant ook.
Ja, en gelukkig spelen we op verschillende instrumenten.
Ja. Anders werd het toch wel een beetje een precair puntje. Jij gaat in 2018, komt er ook een theatervoorstelling.
Mm-hmm.
Reinier de Meijer is dan de acteur.
Ja.
Peter Tenuil die gaat het een en ander regisseren. Het, wordt, het gaat in première op 27 maart in Splendor.
Klopt.
In Amsterdam, muziekcentrum Splendor. En dat is eigenlijk ook weer een vervolg op deze cd. Het hoort eigenlijk bij dat ene grote project.
Ja, het hoort bij het project. En dat was dus totaal mogelijk gemaakt door het traject van het Nederlandse Muziekprijs, die mij dus heeft geholpen om in contact met Peter Tenuil te komen. Ze hebben me geadviseerd, want ik had dit idee, maar goed, ik wist totaal niet wie ik moest benaderen. Nee. En ik heb kennis gemaakt met Peter Tenuil. Het was een heel fijne ontmoeting. En de manier waarop hij denkt over muziek sprak me enorm aan. En
jullie gaan nu samen een voorstelling maken.
Precies. Nou, we zijn al.
En jouw zus doet ook. Jouw zusje doet mee.
Mijn zusje doet mee. Maar we zijn met Peter heel erg bezig geweest in de afgelopen maanden om het script te maken. Ja. Want het is dus.
Zullen we daar de volgende keer over praten?
Oh, dat is goed.
We zijn aan het einde van het uur.
Oh.
Jij moet nog even die grote verwoestende Russische tekst hier op dat tegel krijgen.
Oh, oké. Okay.
50 seconden. Wat ga je erop schrijven?
Oei, maar wat moet het zijn?
Een levensspreuk, een motto. Dus je kan niet met iets heel groot van Proest komen, maar liever nog van jezelf misschien.
Och, ik heb...
Citeer aan een Rus, dat wil ook altijd wel werken.
Maar het hoeft niet een citaat te zijn. Het mag, maar het hoeft niet.
Precies. Je hebt 30 seconden. Ik ga even vertellen dat Bureau Buitenland zometeen naar ons komt. En dan gaat het over Congo. Daar zijn 3,8 miljoen mensen ontheemd en op de vlucht door aanhoudend geweld. Dat is niet zo mooi. Ja, ik heb nog 18 seconden. Nu opeens haast. Moeilijk, hè?
Moeilijk, ja.
Niet over nagedacht. Heb je een lijfspreuk? Oké, kom maar een keer terug.
Ja, sorry, het is...
Dank mevrouw Milstein. Dit was aflevering 4152. Morgen ontvangen we prijswinnend grafisch ontwerper Jaap Biemans. Ook bekend als Cover Junkie. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Enig die Hermitage. Ik heb zoveel geleerd over de Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld dat die bijgoochem van het Tsaar Peter voor een graapstaver een echte Rembrandt heb gekocht. Dat moet je echt gaan zien, hoor.
Laat je meeslepen door 9 eeuwen Amsterdam in 9 minuten. Panorama Amsterdam. Een nieuwe multimediale voorstelling in de Hermitage. Mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij.
Wij zijn de motor achter hulpverleners. Want MIVA helpt hulpverleners overal ter wereld. Met auto's, motoren en ambulances om mensen in nood te bereiken. Kijk op MIVA.nl hoe we helpen. En start met Geven voor Vervoer.
Een onberispelijke man van Jane Gardam was boek van de maand bij DWDD. En nu is er deel 2, een trouwe vrouw. Betty's verhaal over haar huwelijk met Edward en haar relatie met zijn aartsrivaal. Een trouwe vrouw van Jane Gardam.
Kijk op miva.nl hoe we helpen en start met Geven voor Vervoer.
In 1927 begon onze grootvader, Pake Roelf, bij AVEC met bedden op maat voor in de Friese bedsteden. 90 jaar later maken we bij AVEC nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Nu tijdelijk meer dan €500 voordeel op de Boxspring 90 van AVEC. Voor de dichtstbijzijnde dealer kijkt u op avecbedden.nl.
Heeft u ze al gezien? De 63 Hollandse meesters in de Hermitage Amsterdam? Bewonder de werken van Rembrandt, Frans Hals en alle anderen. Koop uw timeslotkaartje vooraf op hermitage.nl en vermijd de rij. Hollandse meesters. Missen niet.
NPO Radio 1.